Goedenavond gemeente. Wat fijn dat u hier gekomen bent vanavond door weer en wind. Want het is met een hele toestand buiten. Ik liep het hondje uit te laten. Ik dacht dat ik aan vliegeren was. Ja, zo zwaar is die hond nou ook weer niet. En wij zeiden tegen elkaar, laten we maar met de auto naar de kerk toe gaan. Het is niet zo goed voor het milieu. Maar dan kom je tenminste een beetje redelijk aan. Dus ik ben blij om u te zien vanavond. Ik heb een aantal mededelingen voor u namens de kerkraad. Eerst de bloemengroet, de bloemen van de Zuiderkerk, gaan ter bemoediging naar de heer R. Hop. Hij woont in zorgcentrum De Haven. En vanuit de Adventkerk gaan de bloemen naar de heer M. Nagel. En meneer Nagel woont op De Meent. Dan de inzameling van de gaven. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. Tweede voor de diaconie. En aan de deur wordt gecollecteerd voor het onderhoudsfonds. Dus kerk, diaconie en onderhoudsfonds. Morgenavond op maandag 5 februari vergadert de kleine kerkraad in de Adventkerk en we beginnen om 7:30. Dan is er vanavond in deze kerk een dienst met als voorganger Gerard Doorn en op het orgel, bij het orgel, zit Jos Maters. En tot zover de mededelingen en we wensen elkaar een goede en een gezegende dienst toe. Gemeente, we zingen als intochtslied Psalm 33 vers 1 en vers 8. Psalm 33, vers 1 en vers 8. Laten we ons in stilte voorbereiden op deze dienst. Laten we bidden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En gaat u zitten. Gemeente, de lofzang zingen wij vanavond uit Psalm 103, vers 1 en vers 4. Psalm 103, vers 1 en vers 4. Laten wij nu samen bidden om de opening van het woord en om verlichting van de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, we danken u dat wij op deze zondag opnieuw in uw huis mogen komen. Dat alles weer is voorbereid. De koster heeft alles klaargemaakt, de organist heeft zich voorbereid in de muziek. De predikant zal straks de verkondiging doen. En als gemeente, Heere God, zijn we opgekomen. En thuis hebben we afgestemd op deze dienst. Om mee te kijken, mee te luisteren, mee te bidden en mee te zingen. En zo, Heere, zijn we aan elkaar verbonden in alles wat we doen. We zijn aan elkaar verbonden in die ene naam van Jezus Christus. En daarom hebben we alle reden om u te danken. Want waar wij elkaar aankijken, daar mogen we elkaar herkennen als broeder en als zuster. En we mogen van onszelf weten dat wij een gemeente zijn, genoemd naar Christus. Dat is nogal wat. We zongen net van onze zonde, dat die voor u niet meer bestaat. Omdat u genadig bent. Een God die vergeeft. En toch, Heere God, vallen wij iedere dag door de mand. En daarom belijden wij nu ook vanavond onze schuld en onze tekortkomingen. Niet dat we daar trots op zijn. Maar wilt u ons aanzien voor wie wij zijn? En wilt u dan Christus voor ons in laten staan? Want door hem mogen we nader komen tot u. En zo, Heere, zoeken wij u in ons leven. En zo schenkt u ons uw heil, uw evangelie, in uw eigen Zoon, de Heere Jezus. Wilt u ons dat ook vanavond weer laten horen? Zodat we worden opgebouwd in ons geloof en gesterkt deze week weer in zullen gaan. Het ligt allemaal open voor u. Wilt u uw geest over ons laten komen als de Bijbel opengaat en wij zullen luisteren. Dat vragen we om Jezus wil alleen. Amen. Vanavond gemeente een schriftlezing uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament. En de schriftlezing uit het Oude Testament komt uit het boek van de profeet Jona. En met Jona zijn wij aangekomen bij een van de kleine profeten, zo heet dat. Nou ja, alleen maar klein, omdat er weinig hoofdstukken van bekend zijn. De grote zijn Jesaja en Jeremia en Ezekiel. Nou, dan weet je wel, daar valt veel te lezen. Jona niet, slechts 4 hoofdstukken. En wij lezen vanavond hoofdstuk 4. Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer en zei, ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was. Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten, ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven, Heer, ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar de Heere zei, is het terecht dat jij zo kwaad bent? Nadat Jona Nineveh had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt, om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. Nu liet God de Heere een wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de plant. Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de plant door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. Toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien. De zon brandde zo op Jona's hoofd, dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar God zei tegen Jona, is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant? Jona antwoordde, ik ben verschrikkelijk kwaad en terecht. Toen zei de Heere, als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven te doen, en die jij niet hebt laten groeien. Een plant die in één nacht opkwam en in één nacht verging. Zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, die grote stad, waar meer dan 120.000 mensen wonen, die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen. En dan nog al die dieren. Uit het Nieuwe Testament lezen we uit Matteüs, en wel Matteüs 5, vanaf vers 38 tot en met 48. Matteüs 5, vers 38 tot en met 48. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, een oog voor een oog en een tand voor een tand. En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet. Maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand jou dwingt 1 mijl met hem mee te gaan, loop er dan 2 met hem op. Geef aan wie iets van je vraagt. En keer je niet af van wie geld van je wil lenen. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. En ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgt. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. En hier eindigt de schriftlezing. En de tekst voor de verkondiging is het laatste vers dat ik net las. Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Voordat we hier verder over gaan nadenken, gaan we eerst zingen. Gezang 51, vers 1, 2 en 3. Gezang 51, vers 1, 2 en 3. Gemeente, straks na de verkondiging zingen wij een lied dat ik tegen ben gekomen in de bundel Hemel Hoog. Maar ik ken het al sinds dat we de bundel hebben van Johan de Heer. Het heet Kroon hem met een gouden kroon. Hemel Hoog 216, vers 1, 2 en 3. Tekst Matthäus 5, vers 48. Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Er staan van die uitspraken in de Bijbel, waarbij ik denk, hoe moet je dit nou beluisteren? Wat kun je hier nou mee? Wees volmaakt, zegt Jezus, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Wees dus zoals jouw hemelse Vader is. En dan kunnen wij zeggen, ja nee, dat is prima, want de Heere God, die is volmaakt, dat klopt. Tot zover kunnen we gaan, er is geen enkele moeite over, er is ook geen zweem van een discussie in heel de kerk niet. God is goed. Maar wij? Wees volmaakt. Hoe kan je toch volmaakt zijn? We schieten voortdurend tekort, juist ook in ons geloofsleven. En als wij dat al niet willen weten, dan is er vast al iemand anders die dat even tegen je zegt. Ik heb dat vast wel eens verteld. Ik had ooit een professor tijdens een tentamen, ging over de Bijbel. Hoe kijkt de Bijbel aan tegen mensen? Nou, ik vond het wel positief. Jezus was gekomen voor de mensen. Hij zei nee. Zondaren. Niet volmaakt. We zijn zondaren. Er mankeert iets aan ons. Er zit een kreukje aan en soms een hele grote barst. Het is alleen maar op grond van het offer dat Jezus bracht aan het kruis van Golgotha, dat wij mee mogen bidden met een man als Luther die zegt: Heere God, u kent mij als een zondaar, maar mag ik alstublieft ook een bedelaar zijn? Want een bedelaar mag zijn hand nog ophouden. Die mag iets verwachten. Maar hij moet er wel wat voor doen. Hij moet roepen: Heer, ontferm u, Kyrie eleison. En terwijl hij dan zijn handen ophoudt, zegt hij als het ware: Hier is mijn hele leven. Al mijn vreugde, al mijn verdriet en alles wat ertussenin zit. Hier is mijn hart, het ligt open voor uw troon. Wilt u mij aanzien en wilt u mij, zondaar, wilt u mij genadig zijn? En mij zien als een bedelaar. Nou, dat is wel een hele grote afstand naar die uitspraak van Jezus: wees volmaakt zoals je hemelse vader volmaakt is. Ze zeggen wel eens: als je een dominee wil eren, moet je er niet mee verkeren. Dat klopt. In de afgelopen week was er weer een tafereel in de pastorie. Ja, het gebeurde. En in dat simpele tafereeltje bleek dat ook ik niet volmaakt ben. Ik geef het eerlijk toe. Ja, vanzelf, natuurlijk. Ik was mijn sleutels kwijt. En Gerda was niet thuis, gelukkig. Ze is nu wel in de house, dus. Dus ik zoeken, nou werkelijk niet te vinden, hè. Koffertje open, tasje open, alle zakken nazoeken. Het bureau wat op zolder staat. De slaapkamer, één etage later. De keuken, de voor, nou, overal. Eindelijk, gelukkig, ik had hem gevonden. En ik was blij, want als Gerda thuis komt, gebeurt altijd het volgende. Altijd. Dan zegt ze: oh, wacht maar even. En dan zegt ze later, dan denk ik gewoon, ik moet een beetje doen alsof ik Gerard ben. Want die gooit altijd overal alles neer. Nou, dan binnen een minuut is klaar. En hij zei: de sleutels gevonden. Dat is een simpel voorbeeldje. Niet volmaakt. Ik ben nog wel eens wat kwijt. Laat wel eens wat slingeren. Allemaal echt waar. Nou, dit simpele voorbeeldje wil ik toepassen op hoe wij geloven. En hoe we ook soms kunnen zoeken in ons geloof. Want zoals wij hier bij elkaar zijn, geloven we allemaal op onze eigen manier. En we verwachten het allemaal van diezelfde God. We zoeken het bij die God van Abraham en Isaac en Jacob. Die in zijn zoon, de Heer Jezus, een verbond heeft opgericht met u en met jou en ook met mij. Een verbond van genade. Waardoor wij mogen leven voor God, voor zijn aangezicht, terwijl wij dat eigenlijk niet hadden verdiend. Sterker, de Heere gunt het ons dat wij medeburgers mogen zijn van het Koninkrijk van God. Paulus die schrijft daarover. Je bent nu al een erfgenaam. Je bent nu al een burger van dat Koninkrijk. Niet omdat je dat verdient, maar om Jezus wil alleen. Dat zeggen we zo'n beetje in al onze gebeden. Maar bij dat grote geschenk, die gave van God, hoort meteen ook een opgave. Dat je leeft zoals God dat van ons vraagt. Wij mogen kinderen zijn van die allerhoogste hemelmajesteit. God vraagt daarbij van ons dat je daarin herkenbaar bent. Dat dat dus iets met ons doet. Dat we daardoor worden veranderd. En dat mensen om ons heen zouden kunnen zeggen: hé, ik zie iets aan jou. Ik merk iets aan jou. Want jij bent anders geworden. Een sprekend voorbeeld daarvan zie ik iedere week langskomen. Eén van de catechisanten. Die jongen zegt: ik leefde een lange tijd zonder God. Ik had echt afstand genomen van het geloof. Maar nu zegt hij: het is prachtig in mijn leven. Ik vertrouw weer op God. Ik leef dicht bij de Heer. En ik doe niet meer wat ik daarvoor deed. En afgelopen week was ik nieuwsgierig. Ik zeg: maar wat deed je dan? Zo al. Je hoeft niet alles te zeggen. Nou, heel simpel. Ik ging naar de kroeg. En daar zat ik met mijn maten. En daar ging rondje na rondje na rondje. En het werd steeds gekker en dat vonden wij heel gewoon. En nu zeg ik, als ik nu af en toe in de kroeg kom, want ik kom daar mondjesmaat, dan zie ik daar mijn oude vrienden zitten. En soms zijn ze nog helder en soms zijn ze laveloos. kom erbij. Nee. Ik ben anders geworden. Ik wil dat niet meer. Ik wil anders leven. Ik wil een kind van God zijn. Wij zeggen, dat heb ik nooit zo heel erg uitgesproken naar ze. Maar zij zien duidelijk, ik ben dezelfde, maar ik ben een ander mens. Dat is mooi, hè? Zo'n jonge vent die dat zo zegt. Wees volmaakt zoals je hemelse vader volmaakt is. Nou, dominee, hoor ik u denken. Dat is mooi met al die voorbeelden en zo. En met al die verhalen. Maar het kan nog steeds niet. Want volmaakt zijn, dat zijn we niet. Nee, dat klopt. Niet als wij het woordje volmaakt zo opvatten dat je daarmee bedoelt dat je geen enkele fout meer mag maken. En we beluisteren het woord van Jezus ook niet goed als we denken dat Jezus hier een nieuw gebod aan ons geeft. Een wet die wij dan zouden moeten handhaven als een wet van Mede en Persen. Het gaat hier niet om een stukje rechtshandhaving. Het gaat ook niet om een soort van vervanging van de wet die Israël al had. De Tora als een richtlijn voor ons leven. Jezus is gekomen om te luisteren naar die wet. Om die wet te vervullen. Dus het gaat om iets anders. En dat andere, dat komen we op het spoor. Ik heb hierover nagedacht. We komen het op het spoor als we begrijpen dat het Jezus is die dit tegen ons zegt. En dat hij dat tegen ons zegt in het grote verband van de bergreden. Want deze woorden, Matthäus 5, deze woorden worden de bergreden genoemd. En die bergreden, die breidt zich uit van Matthäus 5 tot en met Matthäus 7. Allemaal uitspraken van Jezus met gelijkenis daarbij, waarin hij ons voorhoudt, ja, waarin hij de contouren duidt van de grondwet van het koninkrijk van God. Zo mag je dat zeggen. Jezus laat ons zien, zo gaat het toe in dat koninkrijk. Zo is het. En anders niet. En dat koninkrijk is niet van deze wereld. En ook Jezus is niet van deze wereld. En daarmee ligt het zwaartepunt van de woorden van Jezus dan ook niet in deze wereld. Hij wijst ons in zijn boodschap op die hemelse heerlijkheid. En van daaruit wijst hij ons erop hoe het allemaal is bedoeld. Hoe wij hier op aarde zouden moeten leven. En Jezus spitst dat toe op zijn eigen manier. Zoals trouwens ook de profeten dat hebben gedaan in het Oude Testament. Wij hebben vanavond Jona beluisterd. Dat is niet voor niks. Want Jona had een bijzondere opdracht. Alle profeten in het Oude Testament, ga maar lezen. Alle profeten hebben de opdracht om een woord van God uit te spreken naar Israël. Jona niet. Jona moet naar de aartsvijand van Israël. Naar Nineveh, de bloedstad. De stad die verantwoordelijk is voor bloedvergieten in de geschiedenis van Israël. En Jona is een gelovige man. Hij is geroepen tot profeet, wil dat ook zijn. Een man met een missie. Jij daar, Jona, ja Heere God. Jij moet wat voor me gaan doen, uitstekend. Ga naar Nineveh en roep de mensen daarop tot bekering. Dat gaat zo tegen hem in, dat hij in eerste instantie niet wil gaan. We kennen waarschijnlijk allemaal wel het verhaal. Hij gaat niet naar Nineveh, naar het oosten. Nee, hij gaat naar het westen. Hij gaat naar de zee. Hij gaat er in een boot zitten. Hij wil naar Tarsis. Ligt aan de overkant van de Middellandse Zee. Dus hij wil echt compleet de andere kant op. Via die omzwerving op zee, hij wordt overboord gegooid. Komt in de buik van een vis, 3 dagen. Wordt uitgespuugd. Gaat hij dan toch naar Nineveh toe. En hij predikt daar het oordeel. En hij gunde die mensen het oordeel. Vijand van Israël. En hij gaat er eens even rustig voor zitten. Aan de oostkant van de stad. Waarom zou hij dat nou doen? Nou, als je aan de westkant gaat zitten en de zon komt op, dan kijk je tegen de zon in. Dan kan je het niet goed zien. Dus hij ging zitten aan de oostkant, dan kon hij het mooi volgen. Dus heel slim denken. Hij zit aan de oostkant van de stad. Maar wat doen die mensen van Nineveh, de koning voorop? Ze luisteren. Ze luisteren naar de profeet. Ze komen tot inkeer, ze gaan ze bekeren. En de Heere God ziet het. En dan voert hij zijn oordeel niet uit. En dan wordt hij boos. Had hij daar al die moeite voor gedaan? Moest hij daar voor naar Nineveh toe? Het was toch de vijand van Israël? En acht de Heere God... Niet, die kan je niet vertrouwen. Nee, die kan je juist wel vertrouwen. Ach, Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was. Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is. En liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Wat hier staat is de geloofsbelijdenis van Israël. Een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, tot vergeving bereid. Dat lezen we ook in Psalm 103. Laat mij maar sterven, heren. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar de Heer zei, is het terecht dat jij zo kwaad bent? En dan volgt dat gekke verhaal van die wonderboom. In de commentaren wordt het uitgelegd en toegelicht. Er bestaat kennelijk een plant met een mooie Latijnse naam. Ik bespaar het u allemaal. Die in één nacht kan opschieten uit de grond. En dan heb je te maken met een flinke plant. Maar erg lang leeft hij niet. Niet één nacht, het duurt wat langer. Maar die plant kan ook snel weer zomaar vergaan. Nou, die plant schiet op bij Jona. Die plant wordt als een boom. Die boom krijgt Jona gratis en voor niks. Het kostte niks. Hij hoeft er niks voor te doen. Hij had er niet eens om gevraagd. Die boom staat dus voor een geschenk van God. Een stukje genade. Genade van een God die zorgt voor zijn kind. Maar als dan die ene boom de volgende morgen weg is en Jona opnieuw zegt, ik wil liever sterven, dan vraagt God opnieuw, is dat nou terecht? Dat je dan zo kwaad bent. Want als jij al verdriet hebt over die ene boom waar je niks voor hoefde te doen, hoeveel te meer moet ik dan verdriet hebben om Nineveh, die grote stad, met meer dan 120.000 inwoners en ook nog al die dieren daarbij. Jona, geen volmaakt mens. Maar we kunnen hem ergens wel begrijpen. Ook wij kunnen wel eens kwaad zijn, teleurgesteld, gekwetst om wat een ander tegen je zegt of over je zegt. En dat kan oplopen, we zien dat bijna wekelijks bij de rijdende rechter, waar mensen elkaar niet eens meer de hand willen geven soms. Dan kan je bij jezelf zo ver komen dat je denkt van nou, als die in de buurt komt, nou, dan vul het dan maar in. Oog omhoog, tand om tand. Ook die uitspraak hebben we net gelezen. Een woord uit diezelfde bergrede. En dan weten we, zo is het in het koninkrijk van God niet bedoeld. Daar gelden andere wetten, daar lijkt het haast alsof wij als God moesten zijn. Maar ook daar ligt een grens. Want in het Oude Testament werden Adam en Eva erom afgestraft dat zij als God wilden zijn. Daarom moesten zij die Hof van Eden uit. Dus in die hoek ligt de oplossing ook niet. En dan is er een hele geschiedenis van de mensheid voor nodig, voordat Jezus komt, voordat de macht van de boze wordt gebroken, dat allemaal weer recht getrokken wordt. En dan zouden we nu opnieuw in de fout moeten gaan? Kan toch niet? Maar wat bedoelt Jezus dan wel? Nou, om hier tot een antwoord te komen, moeten we kijken naar dat ene kernwoord, volmaakt zijn. Want wat is dat nou eigenlijk? En wanneer ben je dat nou eigenlijk? Jezus zegt, jij bent volmaakt als jij het zout van de aarde bent. Jij bent volmaakt als je een licht in de wereld bent. Jij bent volmaakt als je je houdt aan de wetten van God, zoals die opgeschreven staan in de Torah, de 5 boeken van Mozes. Je bent volmaakt als je zo leeft en dat ook voorhoudt aan mensen om je heen. Je bent volmaakt als je een klap krijgt op je ene wang en je dan niet uit de weg laat slaan en je niet laat vernederen. Nee, je keert gewoon de andere wang toe. Joh, ik heb er nog eentje. Ga je gang. Je bent volmaakt als je meer over hebt voor een ander dan die ander van je vraagt. Je bent volmaakt als je bereid bent om 2 mijlen, 3 kilometer, mee te lopen met een ander, terwijl die ander zegt, lopen is 1 mijl met mij mee. Wat was dat nou weer voor een voorbeeld? Nou, Romeinse soldaten konden tegen het Joodse volk zeggen, Romeinse soldaten hadden altijd een bepakking bij zich, jij daar loopt eens even 1 mijl met me mee, dat mochten ze doen. En dan gaven ze zware spullen aan die man of die vrouw, die moest het dan dragen en die moest zo'n 1,5 kilometer voor het gemak maar even meelopen. En daar hoorde ik Anne van der Bijl ooit eens wat bij zeggen. Anne van der Bijl is lang de directeur geweest, zal ik maar zeggen, van de stichting Open Doors. En Anne van der Bijl zei, ik wil heel graag die 1 mijl met jou meelopen, maar in mijn geval, ik zou dus 2 mijlen met je meelopen. 1 mijl voor jou en 1 mijl voor de Heer Jezus. En die 1 mijl zal ik luisteren naar wat jij van me vraagt. Ik zal jouw bepakking zal ik dragen. Dan krijg je terug en die 2e mijl moet je luisteren naar wat ik te zeggen heb. Dan gaan we eens even fijn babbelen over Jezus. Nou, daarmee kom je aardig in de buurt van de uitleg van het woordje volmaakt. Kunnen wij volmaakt zijn? Ja, dat kan. Maar dan moet je begrijpen wat hier wordt gezegd. In het Grieks staat hier een woord dat je als volgt kunt vertalen. Volmaakt zijn is hetzelfde als tot je doel komen. Volmaakt zijn is je bestemming bereiken. Volmaakt zijn is beantwoorden aan datgene wat van jou wordt gevraagd. En wanneer komen wij nou tot onze bestemming? Wij komen tot ons doel, we komen tot onze bestemming als wij Jezus volgen in ons leven. Dat is de bedoeling. Wij beantwoorden aan ons doel, aan onze bestemming, als we dan komen tot de lof van God. Want dat zegt Jezus steeds weer. Mensen moeten komen tot de lof van God. Dat is de bedoeling. Je komt tot jouw doel als je tot hem komt met je dank en met je aanbidding. Allemaal om Jezus wil alleen. We worden dus volmaakt als je ziet en gelooft dat God naar jou kijkt. En dat hij dat doet met liefde. En dat hij daarvoor zijn zoon gebruikt, de Heer Jezus. Alsof hij een bril opzet die Jezus heet. Want hij heeft gedragen wat wij hadden verdiend. Dan ben je volmaakt. Als je luistert naar God, Jezus volgt en komt tot de lof van de Heer. Zover kon Jona niet komen. Hij kende Jezus niet, leefde ver voor zijn tijd. Maar Jona wilde ook niet. Heere God, wat maak je me nou? Ga je nou lief en aardig zijn voor mijn vijanden? Hij beantwoordt op geen enkele manier aan wat er van hem wordt gevraagd. Hij was een profeet. Hij leed eerder een tegenstander. Leg dat voorbeeld nou eens bij jouw leven. Hoe stel je je op naar God toe? Luister je? Of zeg je van nou, het is vrij helder wat hier wordt gezegd. En die vraag is dan ook ineens heel helder. Ben je bereid om naar God te luisteren in je leven? Ben je bereid om de Bijbel te lezen? Daar open voor te staan? Of ben je daartoe niet bereid? Wil je met gebed tot God komen? Alles voorleggen? Ook je zorgen, je vragen? Wil je zijn als een bedelaar? Of niet? Want als ik dan aan Luther denk, die zegt, ik ben een zondaar, mag ik ook een bedelaar zijn? En je haalt het woordje bedelaar weg, dan blijft zondaar over. En een zondaar komt niet tot zijn doel. Want zonde in het Hebreeuws is, je komt niet tot je doel. Het staat pal tegenover elkaar. En Jezus, die wijst ons daarop. En hij verkondigt ons het koninkrijk van God. In Jezus heeft God ons oneindig veel meer geschonken dan alleen maar een wonderboom. Die snel kan groeien en snel weer verdort. Nee, door Jezus mogen we opademen en blij zijn als een kind. En waarom? Omdat hij het mogelijk maakt dat jij, ik, tot je bestemming komt. Want onze bestemming ligt niet hier op deze aarde. Het ging toch om een stukje hemelse heerlijkheid. Wij zullen koninkrijken erven. En dat zullen we doen samen met Jezus en samen door Jezus. Want door hem en door hem alleen hebben wij nu uitzicht op een koninkrijk dat zeker komt. Amen. Als dat voor u mogelijk is, wil ik u vragen om te gaan staan. Wij gaan straks ook staande gezang 399 zingen, vers 1 en vers 6. En wij zingen die twee coupletten als een antwoord op de geloofsbelijdenis. Ik wil u dan ook vragen om in uw hart de volgende woorden mee te beleven, aan te horen en die ook te beamen. En daarna zingen wij gezang 399. vers 1 en vers 6. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in het Rijk van de Dood. Na 3 dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Ik wil graag met u danken en bidden en besluiten het gebed af met een gezamenlijk Onze Vader. Laten we dus danken en bidden. Ja, heren, zo komen we aan het einde van deze dienst. Een dienst waarin we hebben nagedacht over een lastig vraagstuk. Want die opmerking van Jezus, wees volmaakt, zoals je hemelse Vader volmaakt is. Die uitspraak stelt ons voor vragen. We willen zo graag dicht bij u zijn. We willen zo graag leven, zodat u kunt zeggen, ja, dit is de manier. Zo moet je doen. Dit is goed. Je hebt goed opgelet, geluisterd naar wat ik tegen je zeg. En maar al te vaak komen we erachter dat het niet lukt. We botsen tegen onszelf op, we botsen tegen elkaar op. En dan is daar zomaar een gedachte of een lelijk woord of wat dan ook. En het leed is weer geschied. En dan volmaakt zijn. Maar we hoorden, Heere God, dat het de bedoeling is dat wij tot ons doel komen. Dat we tot onze bestemming komen. En die bestemming ligt in het Koninkrijk van God. En het doel is dat wij u loven en prijzen. Heere God, wij loven en we prijzen u heel deze dienst. In de liederen, in onze gebeden. En we staan open voor uw evangelie. Steeds weer komen we naar uw huis om te luisteren, om iets te leren, om iets op te vangen. Een glimp van uw Heilige Geest. Zodat we worden opgebouwd in het geloof en kracht krijgen voor onderweg. Heer in de hemel, wilt u geven dat wij ook vanavond die kracht weer hebben ontvangen. Dat je tegen jezelf kan zeggen, ik kan er weer even tegen. En dat je tegen elkaar kunt zeggen, we moeten eens met elkaar praten. Gewoon over hoe je nou gelooft. En wat het voor je betekent. Vandaag, Heere, daarbij een bijzondere zondag. Een dag waarop ook wordt stilgestaan bij mensen die geplaagd worden door de gevreesde ziekte, kanker. En dan kennen wij ook diverse mensen in onze familie. En diverse mensen in onze gemeente, die lijden daaronder. Die hebben daarmee te maken. En misschien bij er zelf wel zo een. En we weten ook, Heere God, dat José de Jong in de afgelopen weken in het meander heeft gelegen. Waarbij we verwachten met haar en ook hopen dat ze nu thuis is. Om verder te herstellen. Maar ook zij heeft te maken met chemokuren en met bestralingen. Wat is dat een weg die je moet gaan? En wat wordt er dan veel van je gevraagd als mens, maar ook als man of vrouw? Als kind, als gezin, als familie, iedereen. Je voelt je dan vaak zo machteloos. Wat kun je nou doen? En ondertussen, Heere God, is het vaak een stille strijd. Want hoe moet je daar nou over praten? U kent ons. U weet wat er leeft in ons hart. En wij bidden dat u daar bent en dat u daar woont. Dat u ons kracht geeft. Dat u ons uitzicht geeft. En genoeg geloof om het allemaal te kunnen verduren. En waar het mag, Heere God, wilt u genezing schenken. En waar we altijd om bidden, is dat u erbij bent. Trouw aan uw naam, trouw aan uw kinderen. Wilt u zo met ons allen meegaan, ook straks als wij uw huis achter ons laten. Wilt u ons helpen morgen als we naar school gaan of naar ons werk? Of als we thuis blijven omdat het werken is gedaan? Wilt u ons helpen in de dingen die we moeilijk vinden? Wilt u met ons meegenieten waar we blij kunnen zijn als een kind? Wie we ook zijn, Heere God, wilt u ons dragen in de palm van uw hand, omringen met uw heil en met uw zegen? En wilt u ons horen? Als wij het gebed bidden dat Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we gaan over tot de inzameling van de gaven. Doelen zijn genoemd, het is van harte bij u aanbevolen. En na de inzameling van de gaven zingen wij Hemelhoog 719 vers 1, 2 en 4. 719, vers 1, 2 en 4. Ja, gemeente, ga dan heen in vrede. Gedragen door de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen.